Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en ik ben archeoloog. En niet zomaar archeoloog, ik ben een archeoloog gespecialiseerd in de archaïsche periode van Griekenland. In die archaïsche periode van Griekenland speelt een bepaalde mythische figuur een zeer grote rol. En die mythische figuur is Orpheus. En over die figuur ga ik vandaag praten met Piet Gerbrandy, dichter, vertaler en kenner van Griekse literatuur in de breedste zin des woords en ook de diepste. Piet, van harte welkom.
Dankjewel.
We gaan een werk van jou bespreken in de eerste plaats. De Barre Tocht van Orpheus. Dat wil zeggen een vertaling van een werk. Misschien is het goed om de associatie van die tocht van Orpheus met de zoektocht naar het gulden vlies die erin voorkomt te leggen. De associatie met Jason. Dat zijn allemaal dingen die zich samenbinden. Hè? Dus we hebben het gulden vlies, we hebben Jason, we hebben Orpheus. En in deze versie zou je kunnen zeggen van het verhaal speelt Orpheus een buitengewoon grote rol. En de vraag die zich dan gelijk misschien opdringt bij iemand die wat minder goed ingevoerd is, is wie is of was Orpheus? Dus misschien wil je dat vertellen.
Ja, Orpheus is een beetje een schimmige figuur. Ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen als degene die afdaalt in de onderwereld om zijn gestorven vrouw terug te halen, wat dan uiteindelijk mislukt. Althans in de gangbare versies van het verhaal. Mm-hmm. Maar interessant is dat die Orpheus ook een aantal andere associaties heeft. Mm-hmm. In de eerste plaats is het natuurlijk de oerdichter, zanger, die met de kracht van zijn poëzie en zijn muziek in staat is om de natuur te manipuleren. Hè? Dus hij is degene die in staat is om bomen en dieren en zelfs bergen en rivieren naar zijn hand te zetten. Interessant is ook dat hij dus meegegaan is, althans zelfs in de vroegste versies van de verhalen over Orpheus, mee is gegaan met die tocht van Jason om... Ja, die gouden vacht, bekend als het gulden vlies. Mm-hmm. Maar die term gebruik ik liever niet.
Mm-hmm. Waarom?
Ja, wat is een vlies? Bij een vlies stel je je tegenwoordig iets heel anders voor dan een vacht.
Ja, iets heel duns en translucent.
Ja. En het is gewoon de vacht van een ram, van goud. Ja. Die bevindt zich in Georgië, dat in die tijd Kolchis genoemd werd. Voor de Grieken was dat een mythisch land waar ze eigenlijk nooit kwamen. En die Argonauten die onder leiding van Jason gaan daarheen, halen die vacht terug. En iedere keer komen ze in allerlei moeilijkheden terecht. En gelukkig is Orpheus daarbij, die met zijn magie in staat is om monsters te bezweren en goden te beïnvloeden. Mm-hmm. Een ander aspect van Orpheus dat je ook in een aantal versies van het verhaal tegenkomt, is dat hij aan het eind van zijn leven verscheurd is door een bende bakchanten. Mm-hmm. Dus extatische vrouwen die hem in stukken scheuren. En zijn hoofd komt dan in een rivier terecht. Via de zee komt dat hoofd dan terecht samen met zijn lier op het eiland Lesbos. Mm. En daar gaat het dan een soort orakelfunctie vervullen.
Ja, Lesbos. Een eiland van epische poëzie, zou je wel kunnen zeggen.
Ja, een eiland dat geassocieerd wordt ook met lyrische poëzie. Mm-hmm. Vooral van Sappho en Alcaios. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben we hele andere associaties met het eiland Lesbos.
Dus veel mensen wel.
Helaas, ja. Maar alles wat er over Orpheus verteld wordt, wekt de indruk dat het echt een held is uit zeer, zeer vervlogen tijden. Maar het merkwaardige is dat hij in de Griekse wereld eigenlijk pas opduikt zo rond de 6e eeuw voor Christus. Mm-hmm. Dus bij Homerus bijvoorbeeld zie je hem niet rondlopen. Mm-hmm. Dus het is zeer de vraag waar hij vandaan komt. En hij wordt geassocieerd met het noorden van Griekenland, het zuiden van Bulgarije, wat de Grieken Thracië noemen, of Thrakië. Mm-hmm. En daar zijn dus wel suggesties dat hij misschien een soort sjamaan is geweest.
Mm-hmm. Dat element komt zeker voor in het boek, dat shamanisme. Ja. De bezwering van de natuur door Orpheus. Zijn associatie met het noorden wil ik misschien straks nog even uitdiepen. Ja. Wat dat noorden nou precies betekent. Want in Griekenland is het noorden een plek die in het verre noorden totaal onbekend is, maar wat nabijer ook een enorme magische aantrekkingskracht heeft in de vorm van een plek als Samothraki.
Ja.
De Grieken hadden natuurlijk allerlei riten die zich fixeerden op de mysteriën. En dan hebben we het over de mysteriën van Eleusina. Ja. Of Eleusis, zoals het in de oudheid misschien wat meer heette. Maar ook op Samothraki was dat het geval. Er is een prachtige documentaire in 2017 gepubliceerd in het Acropolis Museum over Samothraki. En ik wil iedereen eigenlijk alvast even uitnodigen om naar die documentaire te kijken. Want je ziet dan de bezwerende energie van een waterval die zich naar de zee doet vallen. En zo 300 meter hoog. Langs rotsen met niks dan rots. En er zijn daar tempels in wouden waar... Er zit een ongelooflijke betovering in die natuur. En dat zie je in die documentaire prachtig terug. Ik vroeg me eigenlijk ook af, ben jij veel in Noord-Griekenland geweest?
Nou, niet veel, maar ik ben er wel geweest. Mm-hmm. Dat is inderdaad, wat je zegt, een landschap dat op de een of andere manier betovert. Mm-hmm. Het begint al als je aankomt in een stad als Thessaloniki, maar zeker als je dan het binnenland intrekt, dan heb je voortdurend het gevoel dat je in een onontgonnen wereld zit. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval.
Nee.
Maar juist ook omdat het in die stadjes daaromheen en die gebieden daaromheen, dat toerisme veel minder sterk is dan in het zuiden van Griekenland.
Ja.
Het komt voor dat je op archeologische locaties bent waar verder niemand is.
Ja.
Hè? En dan heb je in ieder geval even de illusie dat je dezelfde landschapservaring hebt als de mensen in de oudheid die daar toen rondliepen. Dat zou wel een illusie zijn. Mm. Maar ik koester dit soort illusies graag.
Ik ook, ja. We hebben natuurlijk Athos, waar de orthodoxe priesters huizen, al sinds de 8e eeuw, volgens mij, of de 7e eeuw zelfs, na Christus. Dat is ongeveer 300 jaar nadat deze versie van de Argonautica voortgebracht werd. Daarnaast hebben we misschien ten noorden van Athos wel een interessante locatie, Stagira, waar Aristoteles geboren is. Dus ik wil alle mensen ook van harte oproepen om, als ze naar Griekenland gaan, is een keer het noorden aan te doen, waar veel meer zit dan u misschien vermoedt.
Ja, een van de meest spectaculaire plekken vind ik dat graf van Philippus II in Vergina. Dus dat is ook niet zo heel ver van Thessaloniki vandaan.
Mm-hmm.
En daar is dus een grafheuvel, een enorme grafheuvel opengelegd, waarin Philips II, dus de vader van Alexander de Grote, is begraven. En als je daar binnen loopt, dan heb je echt het idee dat je oog in oog staat met die vorst van toen. Het is echt een magische plek.
Ja, zeer met je eens. Ook een van de mooiste musea ter wereld, wat dat betreft.
Ja, vind ik ook.
Het is volledig in het zwart, dus je ziet eigenlijk niets dan de objecten die uit het zwart opdoemen.
Ja, veel gouden objecten.
Gouden objecten die uit het zwart opdoemen. En het is een ongelooflijke metafysische ervaring.
Ja.
Om daar, althans dat vind ik dan, om daar in die spelonken en in dat donkerte, dat getonische, wat de Grieken dan kennelijk toch aantrok. Althans, met de Grieken bedoel ik eigenlijk de Macedonische vorsten.
Ja.
Om daarin te kunnen bivakeren en je voor te stellen hoe ver dat afstaat van onze tijd. Maar misschien ook wel ons.
Ja. Ik denk dat er meer continuïteit is dan je op het eerste gezicht zou zeggen.
Exact, precies. Ik denk het ook eigenlijk. Ik hoop en denk het ook. Dat gebied ten noorden van de Olympus kent ook de stad, of althans de kuurplaats Dion.
Ja, dat is ook een prachtige plek.
En ook weer geassocieerd met Orpheus, hè, dacht ik.
Ja, en met Apollo natuurlijk. Ja. En dat is, Dion is, als ik me goed herinner, de plek waar Alexander de Grote zijn instructies heeft gekregen om de wereld te veroveren.
Mm-hmm.
Of in ieder geval daar toestemming voor heeft gevraagd.
Het ging ook goed.
Maar dat is inderdaad een ook als archeologische site iets geweldigs.
Mm-hmm.
Vergelijkbaar met Delphi en zo. Alleen,
zeker,
er zijn veel minder toeristen.
Ja, ja. Dus mensen, gaan naar het noorden.
Ja.
Want daar kunt
aan de voet van de Olympus.
Precies, daar kunt u dingen zien die u nog nooit gezien heeft. Als we dan de Olympus langs steken door een kloof en de berg aan de andere kant van die kloof, de Ossa, dan kom je op de laagvlakte van Thessalië uit.
Ja.
En dat is niet waar Jason vandaan vertrok. Want Jason die vertrok vanuit Iolcos naar Georgië. En Iolcos dat ligt gescheiden door een gebergte aan zee. Gescheiden van die Thessalische laagvlakte. Maar het is wel zo dat hij dan op die tocht naar Colchis en daar ver voorbij geholpen wordt door de Miniërs. Weet je wat voor mensen dat zijn?
Dat is een beetje een schimmige term. Hè? Minias is de zogenaamde stamvaders van de Miniërs.
Mm-hmm.
Maar het is ook een verzamelnaam voor al die Argonauten die allemaal totaal andere herkomst hadden.
Mm-hmm.
Dus die 50 man die meegaan naar Georgië. Er zitten allemaal bekende namen in als Castor en Polydeuces bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En Heracles gaat mee.
Mm-hmm.
En dus dat zijn eigenlijk helden die in de traditionele mythologie de generatie van voor de Trojaanse oorlog vertegenwoordigen.
Zeker, ja.
En dus de vader van Achilles bijvoorbeeld, Peleus, die gaat ook mee.
Ja.
En dus ze komen van allerlei verschillende plekken. Ze verzamelen dan bij dat Iolcos.
Mm-hmm.
En dan gaan ze aan boord van de Argo, het eerste schip ooit gebouwd.
Ja.
En Orpheus moet meteen al in het begin optreden om te zorgen dat het schip überhaupt kan vertrekken.
Ja. En Orpheus die heeft de meest prachtige lier op aarde naar Apollo waarschijnlijk. Of met Apollo. Ja, ja. Door Apollo. Misschien is hij ook een...
Nou, dat is een beetje vaag. Orpheus is de zoon van Calliope. En dat is een van de muzen.
Mm-hmm.
En in sommige versies van het verhaal is Apollo zijn vader.
Mm-hmm.
Maar dat is niet in deze versie. In deze versie is het een zekere Oryagrys die... waarvan we verder niet precies weten wie dat is.
Mm-hmm.
Iemand uit het noorden ook waarschijnlijk.
Mm-hmm.
Maar het is wel zo dat in dit gedicht Apollo de eerste god is die aangesproken wordt.
Ja.
Want Apollo is natuurlijk toch wel de god die geassocieerd wordt met muziek en dichtkunst.
Ja, en Apollo die wordt aangeroepen en vervolgens richt hij zich in het gedicht tot
een leerling, zeker een Mousaios.
Ja. Ja. En, wat is dat dan weer voor iemand?
Ja, ook een mythische figuur.
Ja.
Kijk, die oorsprong van mensen als Orpheus en Mousaios, die is een beetje onduidelijk.
Mm-hmm.
Maar in de Griekse verbeelding van later worden Orpheus en Mousaios en Homerus en Hesiodus als het ware op één lijn gesteld als de belangrijke zangers uit het verleden.
Mm-hmm.
Maar net zo min als we er zeker van kunnen zijn dat Homerus ooit bestaan heeft, als één persoon. Net zo min kunnen we er zeker van zijn dat er ook ooit een echte Orpheus is geweest. Maar waarom niet?
Ja. Iemand die zo mooi zong dat het
doorsijpelde
door de eeuwen en verder bij.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Mousaios die is naar men zegt gestorven in Athene. Althans, dat denken de Atheners dan waarschijnlijk.
Dat hopen de Atheners,
ja. En die zou dan begraven zijn op de heuvel ten zuidwesten van de Acropolis. Ik ben daar wel geweest en daar is ook het Mousaion, dus dat is een god. Dus zo sijpelt eigenlijk die noordelijke cultuur sijpelt door in het zuiden. Wat dat betreft wil ik ook nog eventjes aankaarten dat de meeste mensen inderdaad dus denken dat de Peloponnesos en Athene het hart zijn van de Griekse cultuur. Maar in deze vroege periode ligt het accent toch zowel, dat kan ik als archeoloog ook wel zeggen, qua, laten we zeggen, materiële cultuur als ook lyrisch, denk ik toch verder in het noorden. Hè?
Verder in het noorden en ook verder in het oosten natuurlijk.
Ja,
ja, dus die eilanden en, mm-hmm. en de, wat tegenwoordig de Turkse kust is.
Ja.
Dat is voor de vroege Griekse cultuur echt het hartland, ja.
Ja.
Athene komt pas veel later kijken.
Precies, precies. Ja. Ik heb aardig vaak opgegraven in dat gebied rond Iolcos. Of enigszins ten zuiden daarvan. En dat is niet alleen het gebied waar Jason vandaan zou komen. Maar ook het gebied waar Achilles vandaan zou komen.
Ja.
Sterker nog, de laagvlakte van Thessalië die kent een zuidelijke, als het ware, engte. Die uitkomt op zee en aan een rivier die daar gelegen was, daar zou, en dat zou dan Thetis zijn, zou Achilles verwekt zijn.
Ja, Ja, ja.
Dus die regio is ontzettend belangrijk in het denken van de vijfde eeuwse Grieken, zou je toch ook kunnen zeggen.
Ja, ja, ja. Jammer dat dat Thessalië zo verpest is, hè?
Je bedoelt qua graanbouw. En,
ja, en dat prachtige Tempebal, het dal waar dan nu een snelweg en een spoorlijn doorheen gaat.
Ja, is, eens. Dwars door archeologische sites heen overigens ook.
Ja.
Je hebt een site Halos,
die
is daar ook opgegraven trouwens. En daar loopt een snelweg doorheen.
Ja.
Dat is ongelooflijk.
Ja, dat is ontzettend jammer, maar goed.
En het is een gebied wat ook weer later bevolkt is door allerlei... door catastrofes gedreven mensen. Dus de mensen van de Zwarte Zee, dat wil zeggen de Pontijnse Grieken zou je kunnen zeggen, die in 1922 in de grote uitruil tussen de Grieken en de Turken naar Griekenland gedirigeerd werden, die hebben dan huizen, nog steeds, die niet in de stad zelf zijn, bijvoorbeeld in dit geval Almyros, in dat zuidelijke gedeelte van die laagvlakte van Thessalië, maar daarnaast. Dus dat zijn een soort van halve ghetto's waar, waar nog steeds gesegregeerde Griekse gemeenschappen wonen. Dus,
Nou ja, een groot deel van Griekenland is natuurlijk ook in de vroege middeleeuwen bezocht door Slavische volkeren.
Ja,
dat willen de Grieken tegenwoordig niet weten, maar dat is natuurlijk wel zo.
En het zit er diep in, hè? Dus
ja.
Melina Mercouri, een van de mooiste vrouwen van Griekenland en ook minister voor onderwijs, is natuurlijk niet van Griekse origine, zou je kunnen zeggen, maar Arvanitisch. En dat is een variatie op het Albaans of Albanees, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En, dus dat zit er wel in. Maar volgens mij accepteren ze het ook weer wel, toch, in zekere zin. En die veelzijdigheid van hun...
Ik heb daar wel eens heftige discussies over gehad met Grieken. Die daar niks van
daar niet aan wilden.
Ze voelden zich de directe opvolgers van Socrates en Plato, zal ik maar zeggen. Dat is etnisch gezien niet houdbaar.
Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. In 1823 begon de revolutie toch meer vanuit de berggebieden van Sparta dan rondom Sparta dan elders. Maar goed, we dwalen een beetje af, zou ik zeggen.
Ja.
Maar in dat kader kunnen we toch wel eventjes nog zeggen dat we misschien terug moeten keren naar Iolcos, dus de plek waar Jason vandaan kwam. En dan kom je dus ook gelijk in de schaduw van de berg Pilion terecht. En Orpheus zou ook in een grot nabij Pilion huizen, volgens mij. Of op Pilion zelfs, toch? Dacht ik.
Dat is erg onduidelijk in dit, in dit boek.
Mm-hmm.
Je krijgt de indruk dat de dichter een beetje onduidelijk beeld had van de geografie van Noordelijk Griekenland.
Mm-hmm.
Dus als hij het heeft over de woonplaats van Orpheus,
mm-hmm.
dan worden er allemaal plekken ten noorden van de Olympus genoemd. En zelfs zover dat op sommige momenten dat gebied van de Pilion wordt verward met het Rhodope-gebergte in Zuid-Bulgarije.
Ja.
Dat is allemaal voor deze auteur blijkbaar ver weg en noordelijk en geassocieerd met Orpheus.
Dus we kunnen deze auteur wellicht in het zuiden situeren?
Ja, dat denk ik wel. Het ligt voor de hand dat hij ofwel uit Egypte kwam of zo.
Ja.
Of misschien uit de buurt van Carthago, dat kan ook.
Ja.
We hebben het over de 5e eeuw na Christus, vermoedelijk.
Ja.
En,
buurman van Augustinus, dat zou kunnen.
Ja, nou ja, kijk, je hebt in de 5e eeuw met name in Egypte, Alexandrië,
mm-hmm.
heb je een uitvoerige intellectuele cultuur waar een aantal dichters uit zijn voortgekomen. Bekendst voor klassici dan is Nonnos.
Mm-hmm.
Nonnos van Panopolis, die heel opmerkelijk vreemd epos geschreven heeft over Dionysus
mm-hmm.
in de 5e eeuw. Terwijl hij ook bijvoorbeeld een versversie van het evangelie van Johannes heeft gemaakt.
Mm-hmm.
Dus het was een merkwaardige hoogintellectuele cultuur in Egypte. Je zou eventueel deze dichter daarmee kunnen associëren. En dat zou dan verklaren waarom die het noorden van Griekenland niet kent.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, daar zitten ook elementen van het verhaal in die lijken te verwijzen naar Latijnse literatuur uit de keizertijd.
Ja.
Dus het is best mogelijk dat deze auteur ook tweetalig of drietalig was.
Mm-hmm.
Dat hij ook het Latijn kende.
Mm-hmm.
En ook zijn beheersing van dat Homerische Grieks dat hij hier gebruikt, is niet feilloos.
Nee.
Dus hij doet hele rare dingen met zijn voornaamwoorden bijvoorbeeld.
Ja.
En dat suggereert toch dat hij dat het een man geweest is ergens uit de marge.
Mm-hmm. En de integriteit van de overlevering van deze tekst, die is tot ons gekomen via misschien Byzantijnse vertalers?
Of? Ja, nou ja, het is, kijk, je hebt in de late oudheid, daar moeten we het zo meteen nog wel even over hebben, denk ja. ik. Heb je, zeker onder Neoplatoonse filosofen, je hebt een soort Orpheus-cultus.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd of zijn er in de late oudheid allerlei teksten geschreven, ja, die toegeschreven zijn aan Orpheus. Een aantal hymnische mm-hmm. gedichten bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En werk, die Baretocht van Orpheus, is overgeleverd in een handschrift waarin ook een aantal van die hymnen staan. En dat betekent dus dat de samensteller van dat handschrift in ieder geval ergens in de 5e eeuw, in ieder geval niet vroeger dan de 5e eeuw, gemeend heeft dat dit gedicht past binnen een soort Orpheus-cultus.
Die kennelijk levend was.
Nou, of hij echt levend was of niet, dat is ook onduidelijk. Mm. Maar het is in ieder geval een cultus waar men weet van had en waar die Neoplatoonse filosofen heel erg in geïnteresseerd waren. He, want die Neoplatoonse filosofen, we hebben het dan over figuren als Proclos. Ja, er is bijna geen hond die dat ooit al leest tegenwoordig.
Hij is Proclos hetzelfde als Proclus,
ja,
dus de man die in Athene huisde.
Ja, ja, dat was de leider van de Platoonse school in Athene in de 5e eeuw.
Mm-hmm.
En een iets latere figuur, Damascius. Dat waren filosofen die nadachten over de metafysische wereldorde, zal ik maar zeggen. En die meenden dat bepaalde wijsheid daarover te verkrijgen was in allerlei mysteriegodsdiensten. Zoals de mysteriegodsdiensten in Eleusis, die je al noemde.
Mm-hmm.
En Samothrake. Maar ook, ja, in een Orphische cultus of Orphische culten die er geweest zouden zijn en waar teksten uit waren overgeleverd. Dus die Neoplatoonse filosofen die citeren daaruit en die nemen dat allemaal hoogst serieus en die interpreteren dat dan allemaal allegorisch als beelden van hoe wij nader kunnen komen tot het ene.
Juist.
En dus het kan heel goed dat deze tekst die we hier voor ons hebben een beetje uit die hoek komt, een beetje uit die sfeer komt. In ieder geval houdt de auteur, de anonieme auteur, die houdt rekening met het feit dat zijn toehoorders of zijn lezers daar een beetje in thuis zijn.
En zo moeten we dus deze tocht, want het is het boek toch wel, contextualiseren als een als een duiding van die hang naar monisme misschien.
Nou, naar andere dingen, maar ja, misschien. Misschien wel. Mm-hmm. Ik heb aarzelingen om dit hele gedicht te lezen als één grote allegorie.
Mm-hmm.
Daarvoor zijn er te veel specifieke details die eerder gewoon een literair spel zijn. En tegelijkertijd, er worden enorm veel hints gegeven dat het inderdaad een gelaagd gedicht zou zijn dat ons iets zou willen vertellen over, ja, hoe je nader zou moeten komen tot de grote mysteries van het verhaal. En of je daarin slaagt is een tweede. Maar hij suggereert wel dat er dubbele betekenissen zijn. Of dat er een allegorische laag is.
Laten we het vanaf het begin eens eventjes doorlopen, zou ik zeggen. Men vertrekt vanuit Iolcos, maar
ja,
niet zonder een aantal dingen gedaan te hebben, toch? Dus er is kennelijk interactie met een lokale kentaur.
Ja, het begint ermee dat Orpheus, die is met pensioen, zegt hij, en die heeft zich teruggetrokken in zijn grot. Dan krijgt hij bezoek van de Jason,
mm-hmm,
die die gouden vacht moet gaan halen.
Mm-hmm.
En Orpheus die is eigenlijk maar al te blij om mee te gaan. En vervolgens verzamelen ze in Iolcos. En daar zijn dus al die 50 helden die inderdaad stuk voor stuk opgesomd worden met hun voorouders en hun specialiteiten. En dan vertrekken ze, maar al heel gauw stoppen ze. Want ze zien dan die plek waar de kentaur Geiron woont. een paardmens dat er in een grot leeft en over grote wijsheid beschikt. En die op dat moment ook de mentor is van de kleine Achilles. Achilles is dan nog een klein jongetje. Vader Peleus gaat mee met de Argonauten. Dus Peleus zegt, laten we even op bezoek gaan bij mijn zoontje. En dus dan gaan ze naar die grot. En die kentaur die ligt daar met zijn vier poten op de grond. En die ontvangt de Argonauten hartelijk. En dan vindt er zelfs een zangwedstrijd plaats tussen Orpheus en Chiron. En daarna vertrekken ze pas echt.
En die zangwedstrijd, is dat ook een variatie op de strijd tussen de satyr en Apollo?
Er zitten niet overduidelijke toespelingen in. Maar zangwedstrijden zijn geen ongewoon verschijnsel in de Griekse literatuur. Ja. Dus dat vind je in heel veel epische teksten terug. En hier is het zo dat die kentaur, die natuurlijk ouder is en wijs. En je zou verwachten ook dat hij als gastheer zou winnen. Maar die is zo beleefd om Orpheus te laten winnen. Waarbij je wel moet vertellen dat Orpheus de verteller van dit hele verhaal is. hoe betrouwbaar Orpheus als verteller is, dat kun je natuurlijk ook afvragen.
Zeker.
Want hij heeft het graag over zichzelf. Maar op het moment dat Orpheus dan zijn lied zingt in die grot, dan komen de bomen en de rivieren en de bergen in beweging. En de dieren en de vogels die gaan luisteren. Dus daar is die kentaur natuurlijk terecht heel erg van onder de indruk.
Dus de gaven van de muziek en Orpheus worden eigenlijk in een heel rustige grondtoon gezet, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En naarmate het verhaal vordert, worden de effecten van die muzikale gaven van hem steeds wilder ook.
Ja, zeker. En dat culmineert uiteindelijk in het moment waarop ze in Colchis zijn. En dan moeten ze die gouden vacht hebben. Maar die gouden vacht die wordt in een geheime, omwalde ruimte, een soort afgeperkte burcht bewaard. In een tuin, in een boom, waarin ook nog een ontzettend enge slang zit. En de kunst is dan eerst om die burcht binnen te komen. Die burcht wordt ook bewaakt door een beeld van Artemis, die tegelijkertijd ook de onderwereldgodin Hecate is. En Orpheus laat zich daar assisteren door Medea, de dochter van de koning, die inmiddels verliefd is geworden op Jason. En die Medea is echt een tovenares die veel van kruiden weet en ook een speciale band heeft met die godin Hecate. En dan komen ze uiteindelijk gaat die deur open, ze gaan daar binnen, ze komen die tuin binnen en daar is die enge slang. En dan moet Orpheus op de een of andere manier die slang in slaap zien te krijgen, want anders krijgen ze die gouden vacht niet weg. En die hele episode die wordt uitvoerig beschreven, het is misschien aardig om er een stukje uit voor te lezen. Met rituelen waarvan je denkt, dit is wel heel gedetailleerd. Gaat dit terug op een bestaande offerpraktijk? Mm-hmm. Ik lees even een stukje. Toen ik de heilige beslotenheid van dat gewijde oord genaderd was, groef ik 3 greppels op een vlakke plek. Met takken van jeneverbes en buxus en zwarte populier, die altijd rouwt, en droge ceder vormde ik een mutsaard die onder in de kuilen branden zou. Medea bracht, deskundig als ze was, veel kruiden die ze opgeslagen had in kisten in het ontoegankelijk gedeelte van haar tempel, waar altijd de geur van wierook hangt. Toen kneedde ik van deeg figuurtjes om te offeren. Ik wierp ze op het hout. Dan slachtte ik 3 ravenzwarte jonge honden. Ik mengde met hun bloed de bloem van koper en zeepkruid en safloer, gesplitst en weegbree, die geurloos is, en rode ossentong en tenslotte koperkruid. En met dat mengsel vulde ik de buiken van de honden. Vervolgens legde ik ze op de stapel. Met water mengde ik de ingewanden en spreidde ze rondom de greppels uit, waarna ik in een zwart gewaad gehuld bij galmend koper een gebed uitsprak. Zij gaven ogenblikkelijk gehoor en braken los uit diepste duisternis. Tisiphone, Megaira en Alecto, hun droge fakkels vlamden dodelijk. Meteen vloog ook de kuil in brand. Het vuur liet een verschrikkelijk geknetter horen. Een zuil van rook en vonken schoot omhoog. Nou, als je dit leest, ik vraag me dan altijd af, als je daar dan gaat offeren, hoe kom je aan al die spullen? Hoe kom je bijvoorbeeld aan 3 zwarte honden?
Ja.
Maar goed, dat is misschien flauw om over te spreken. Dit zijn dus de rituelen die uitgevoerd worden om echt binnen te komen in die heilige tuin. En het is zo gedetailleerd, met het type kruiden dat ze gebruiken, dat je ja, toch wel moet veronderstellen, denk ik, dat dit teruggaat op bestaande rituelen voor ja, God weet wat.
Ja, en dan waarschijnlijk de rituelen die uitgevoerd worden in Egypte of Carthago.
Of in Noord-Griekenland.
Noord-Griekenland.
Ja, ja. En, ja, wie zal dat zeggen?
Of daar een gemeenschappelijke noemer in was. Het is,
ja.
Is maar de vraag. Ja,
ja dat weten we niet. Maar tegelijkertijd heeft een passage als deze, hij gaat een stuk verder nog, want straks dan gaat Orva zingen en dan komt de god van de slaap tevoorschijn en dan gaat die slang slapen. Het is allemaal heel spectaculair. Ja. Het zijn allemaal special effects.
Ja. En de slaap overtroeft de dood op een gegeven moment, niet waar?
Ja. 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 Nou ja, nee, die slang die wordt in slaap gebracht.
Ja.
En dan kunnen ze die gouden vacht erover. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat de dichter ook een zekere voorkeur heeft voor special effects. Voor dingen die een beetje spectaculair zijn. Met veel rook en vuur en kruiden en bloed en ingewanden.
Ja.
En dat wordt iedere keer met buitengewoon veel smaak beschreven. En kennelijk was er een publiek dat daarvan smulde.
Ja, ja. Dus maar die combinatie is in het midden, hè? Dus hier eigenlijk in het verhaal.
Ja, ja.
En dan,
nou ja, we zijn hier inderdaad bijna op het hoogtepunt.
Ja.
En het opmerkelijke is dan dat het uiteindelijke stelen van die gouden vacht en het vertrek daarmee, wat eigenlijk het echte hoogtepunt zou moeten zijn, dat wordt in een paar regels afgehandeld.
Precies.
Maar goed, vergeet niet, Orpheus is de verteller. Ja. Dus Orpheus wil laten zien hoe belangrijk dat offer is.
Ja, boven alles, al het andere.
Ja.
Fantastisch, hè?
Een ander element is die liefde tussen Medea en Jason.
Ja.
Die we natuurlijk heel goed kennen, bijvoorbeeld uit de bekende tragedie van Euripides.
Mm-hmm.
Dat is in de meeste gevallen toch het hoogtepunt van het verhaal van Medea. En je krijgt de indruk van deze verteller dat hij seks en liefde allemaal flauwekul vindt.
Echt waar? Vind je dat?
Ja, dat vind ik wel. En dat hij Medea ook voor geen cent vertrouwt.
Ik vind dat er wel heel veel allusies worden gemaakt naar de schoonheid van vrouwen en de heerlijkheid van het vrije. Dus er is op een gegeven moment een passage waar Hylas, die wordt bijvoorbeeld, dus de geliefde van Achilles, die wordt, van Heracles, die wordt meegenomen door een paar nymfen.
Ja.
En dan gaat Heracles daar ook achteraan. Die kan zich niet meer bedwingen.
Ja, maar als je die passage vergelijkt met versies van het verhaal bij eerdere dichters.
Ja.
Die eerdere dichters gaan echt helemaal los over de schoonheid van Hylas en de verliefdheid van Heracles.
Ja.
En de geilheid van die nymfen die Hylas pakken. En deze verteller gaat daar toch een beetje snel overheen.
Okay.
Hij vindt rituelen belangrijker.
Ja. Nou, bijvoorbeeld de Lemnische vrouwen die ook hitsig waren. En dus
ook dat wordt, als je dan Apollonius van Rhodos leest, de eerste grote verteller van dit verhaal,
mm-hmm.
uit de derde eeuw voor Christus. Die Apollonius die gaat echt helemaal los op die
vrouwen.
Lemnische vrouwen.
Ja.
En die verhouding van Jason met Hypsipyle, de koningin. En dat wordt hier ook betrekkelijk snel eigenlijk afgehandeld.
Maar dan komen er allerlei details over karakter, schoonheid.
Ja,
worden uitgebreid aan bod.
Ja. Ontmoeting, ja, zeker. Ja.
Oké. Okay. Ja, Lemnos is een prachtig eiland overigens. Hè?
Daar ben ik helaas nooit geweest.
Ja. Heel droog. De Etrusken zouden er ook vandaan komen.
Ja, ja.
Dus dat is het hoogtepunt daar in Colchis, kunnen we zeggen.
Ja, dat is het hoogtepunt of het keerpunt van het verhaal eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En, je zou zeggen, dan heb je die gouden vacht en dan vaar je gewoon terug naar huis. Nee, het merkwaardige is dat ze een verkeerde afslag nemen. Dus je hebt daar de rivier, Georgië, de Phasis wordt die genoemd. En per ongeluk gaan ze de verkeerde kant op. Dus ze varen niet stroomafwaarts, maar stroomopwaarts. Je zou zeggen, zoiets zou je moeten merken.
Zeker met 50 man, hè?
Zeker met 50 man. En, ja. In een rivier die de berg op gaat. Dus ze nemen een verkeerde afslag en varen dan, vreemd genoeg, er wordt verder niet verklaard hoe dat kan. Ze varen dan via die rivier en komen dan uiteindelijk weer uit in de buurt van de Krim. En vervolgens worden ze opgeslokt door een rivier, waarschijnlijk de Dnieper.
Ja.
En varen ze dus door het wat tegenwoordig Oekraïne is, varen ze naar het noorden en komen ze na een aantal dagen uit in wat waarschijnlijk de Oostzee is.
Daar wil ik nog wel wat dingen over zeggen. Ten eerste dat Olbia, een nederzetting bij de Dnieper, een heel belangrijke Orfische component kent.
Ja, klopt.
Maar die stad wordt niet genoemd in dit verhaal natuurlijk.
Nee, dat wist deze dichter waarschijnlijk niet meer, dat toen het geval was.
Ja.
Maar inderdaad, we kennen Orfische inscripties van heel vroeg op been, hè?
Ja.
Uit Olbia.
Ja.
En dat weten veel mensen natuurlijk niet, hè? Dat aan die oevers van de Zwarte Zee, ook aan de noordelijke oever, dat daar gewoon Griekse kolonies waren.
Geweldige rijkdom.
Ja.
Ook, de Romeinen hadden later Latifundia, maar de Grieken hadden daar ongelooflijke landgoederen.
Ja.
Een vriendin van mij, Anna Meens, die aan het promoveren is op de landinrichting van het gebied rond Thebe in Griekenland. Die heeft zich ook daarop gefocust. En die heeft allerlei plattegronden van boerderijen gevonden. Kan je gewoon met Google Maps doen. Van die, uit die derde, vierde eeuw na Christus ook nog.
Ja, ja.
Dus dat is echt een cultuurgebied. Dus dat realiseren veel mensen zich niet. Maar dat is enorm.
Ja, later is dat ook het gebied waar de goten gezeten hebben. Hè? Die vanuit dat gebied, die goten die kwamen waarschijnlijk uit Denemarken of zo. Maar die hebben zich in de keizertijd gevestigd in die Oekraïnse vlaktes. En zijn vervolgens naar het zuiden getrokken om de Romeinen moeilijk te maken.
En ze zijn ook nog heel lang gebleven, deels.
Ja.
Dus dat wil zeggen, de gebieden ten zuiden van Sevastopol, daar heb je een aantal, dat je nog een koninkrijk aan het einde van de Byzantijnse tijd.
Zeker, daar zijn ook nog gotische inscripties gevonden. Hè?
Precies.
Ja, klopt.
Tot laat in de 15e eeuw, misschien wel daarna zelfs, dat weet ik niet. Maar ja, fascinerende.
Ja, dat zijn fascinerende, die contacten tussen al die vaak reizende volkeren ook. En een van de dingen die we natuurlijk weten is dat Barnstein van de kusten van de Oostzee via allerlei handelsroutes naar het zuiden kwam. En daar als kostbaarheden verkocht werden. Ja.
Ja. En wat betreft die Dnieper, dat was natuurlijk ook de grote arterie van de vikingtochten, zou je kunnen zeggen.
Zeker, ja.
En ook anderzijds van de islamitische beschrijvingen van die tijd, die ik dan ook vaak weer met de Sacre du Printemps mag associëren.
Dus
het offeren van het meisje en dat soort zaken. Daar wordt heel smakelijk over verteld. En voorts is het ook nog eens zo dat Harald Hardrada, de latere koning van Denemarken, volgens mij, die was op een gegeven moment ook bij de Byzantijnse keizer in dienst. Dus er is daar eigenlk een continue een spel.
Ja, daar zijn voortdurend uitwisselingen geweest. En,
ja.
en de meeste Grieken die vonden dat ver weg en bemoeiden zich daar niet mee. Maar dan moeten altijd contacten geweest zijn. En ze kenden natuurlijk verhalen uit dat noorden. En er zijn ook een aantal Griekse ontdekkingsreizigers geweest. Die via de straat van Gibraltar de Noordzee op zijn gegaan en naar het noorden en om Denemarken heen gevaren zijn. En waarschijnlijk ook wel in IJsland zijn geweest. Dus er waren wel verslagen van reizen naar die gebieden. En via natuurlijk, want binnen het Romeinse Rijk had men natuurlijk contacten met, ik zou maar zeggen, de Friezen en de mensen uit Schotland enzovoorts. Alleen dat blijft voor veel dichters en schrijvers in de Griekse wereld echt een mythisch gebied. Een gebied aan de rand van het kenbare.
ook het verhaal dat het daar dan 's winters altijd donker is. Dat wordt zo vervormd dat het lijkt alsof het daar altijd nevelig en donker is. Ja. En de grens tussen zee en land is ook niet duidelijk. He, dus het gebied dat hier beschreven wordt, die zee in het noorden. Mm-hmm. Dat associeer ik sterk met de Oostzee, omdat je daar ook van die stukken, bijvoorbeeld rond het eiland Rügen hebt, waarin de zee buitengewoon ondiep is en waarin je, als je daar de zee in loopt, eigenlijk gewoon door een soort grasveld loopt. En die Oostzee heeft natuurlijk ook nauwelijks branding, dus als het niet waait, dan is het en zeker als het dan nevelachtig is, dan is het echt een spookachtige plek. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat verhalen daarover terecht zijn gekomen in het zuiden. En dat men toen gedacht heeft, ja, als je nog een klein stukje verder gaat, dan kom je in het dodenrijk terecht.
Ja, het schimmerrijk.
Ja.
Ja. Het werk begint ook met een allusie aan Osiris, hè, deels. Dus wat dat betreft.
Oh ja, zeker.
Ik weet niet in hoeverre die fixatie zich tot elkaar kan doen concentreren.
Nou ja, kijk, Osiris die had natuurlijk ook een soort mysteriecultus om zich heen. Hè? Mm-hmm. En dat is ook zo'n god die in stukken gescheurd is en later weer samengevoegd. Net zoals met shamanen gebeurt, hè. Ja. Er zijn veel verhalen over shamanen uit Siberië, maar ook andere plekken. Die vertellen over hun eigen initiatie en vertellen dat er een moment is geweest waarop ze letterlijk in stukken gescheurd werden. En later weer geassembleerd zijn. En vanaf dat moment over de gave beschikten om toegang te krijgen tot de andere wereld. En je krijgt toch steeds het gevoel dat Orpheus ook zo'n soort figuur is geweest. En hetzelfde verhaal wordt verteld over Dionysus. Hè? Dionysus die aanvankelijk geboren zou zijn, vervolgens door de Titanen in stukken is gescheurd en daarna weer in elkaar is gezet of opnieuw is geboren. Dus dat is één complex van verhalen, denk ik. Het fascinerend is.
Ja.
Waarbij het niet zo moeilijk is om dat te associëren met, of om daar een allegorische betekenis aan te geven. Hè?
Zeker.
Over de mens die zichzelf ook verscheurd voelt in deze wereld. En op zoek is naar eenheid. En dan het idee heeft dat er een nieuwe heelheid moet komen, die je dan wordt door bepaalde rituelen. Ja. In deze wereld of in de volgende wereld deelachtig zou kunnen worden.
En die dans die wordt eigenlijk al ingeluid met de allusie ook aan Protagonos en de Aether.
Ja.
Dat uit de chaos enige eenheid en harmonie geschapen wordt.
Ja, ja, en je ziet het ook in die hymnen. Hè? Dus ik heb in dit boekje ook een paar van die Orphische hymnen opgenomen. De oorsprong daarvan is niet helemaal duidelijk, maar het is waarschijnlijk 2e, 3e eeuw of zo.
Ja.
Ergens misschien in Syrië of zo, we weten het niet precies. Maar dat zijn hymnen aan allerlei verschillende goden. Die waarschijnlijk gebruikt werden bij bepaalde rituelen. En die verschillende goden die daar aangeroepen worden. Heel veel verschillende goden. In 87 verschillende gedichten. Al die goden vertegenwoordigen toch een aspect van de ene goddelijkheid eigenlijk. En ik kan even een heel korte voorlezen.
Prachtig.
Bijvoorbeeld de hymne aan de nacht. Hè, nacht is dan ook een godin. Er staat dan boven bij een brandoffer van toortsen. Wat je daar dan ook bij moet voorstellen.
Nachtwacht.
En die hele hymne die luidt als volgt. Dus de dichter of de gelovige, of hoe je dat dan ook moet noemen, die spreekt hier de nacht aan. Nacht, moeder van zowel de goden als de mensen. U, bron van al, bezing ik. Cypris mag u heten. Verhoor mij, zalige, die duister glanst van sterren. U, die van stilte houdt waarin de slaap het diepst is. Nachtbraakster vol plezier en moeder van de dromen. U, die ons graag verlost van zorgen en problemen. Slaapschenkster, zeer geliefd, nachtruiter met uw glans. U, die het onderaardse inruilt voor de hemel. die in een kringloop danst van ijle estafettes, die licht naar diepten drijft, dan zelf weer vlucht naar Hades. Want onontkoombaarheid beheerst geducht het al. U zing ik, zalige, wier gaven ieder goed doen. Verhoor benaderbaar de beden van de mensen. Kom zacht, verdrijf de angst die glanst in duisternis. Ja, ik vind het echt prachtige poëzie. En zeker in mijn vertaling natuurlijk. Maar ja, wat is de nacht hier? De nacht is een soort duistere moeder waar alles uit voortkomt. En die als het ware ook de kringloop van leven en dood vertegenwoordigt. Maar als je dan naar al die andere hymnen kijkt, die andere goden doen dat eigenlijk ook allemaal.
Ja.
Dus het zijn allemaal namen, verschillende namen voor één ding. En dat is denk ik wat ook die Neoplatoonse filosofen zou fascineren. Hè? Want die waren ook op zoek naar een eenheid binnen de verscheidenheid van de kosmos.
Ja, dat is in zekere zin weer een variatie op de fysiologen, dus de natuurfilosofen zou je toch kunnen zeggen.
Oh ja, zeker. En ik las onlangs een boek, ik heb het je geloof ik wel genoemd, van een zekere Heinrich Pess, een kwantumfysicus uit Dortmund, die afgelopen jaar een boek heeft geschreven dat heet The One, het Ene. En die geeft een geschiedenis van de interpretatie van de kwantumfysica van de afgelopen eeuw. En constateert dat eigenlijk de enige zinnige interpretatie tegenwoordig een interpretatie is die echt weer heel dicht komt bij die Ionische natuurfilosofen als Parmenides, Herakleitos en vervolgens Plato en ook de Neoplatonisten. Dus wie weet groeien we toch weer toe naar ook een natuurkunde en een natuurwetenschap die tot op zekere hoogte mystiek gekleurd kan zijn. Zonder dat je daar zweverig voor hoeft te worden.
In dat kader zou ik de mensen ook de sluier van Isis van Hadot
dat is raden. Ook een prachtig boek. Ja.
Misschien wil je dat ook toelichten hoe jij...
Nou ja, Pierre Hadot, groot kenner ook van de Griekse wijsbegeerte. Heeft een boek geschreven een jaar of 20 geleden. Dat vertaald is onder de titel De Sluier van Isis. En dat is een soort geschiedenis van de gedachte dat de natuur verborgen is. Of dat de natuur zijn essentie verborgen houdt. En dat heeft twee kanten. Aan de ene kant dat je als natuuronderzoeker, als filosoof, misschien ook als religieus mens, de behoefte hebt om door te dringen in de waarheden, de diepere waarheden, de mysterieën achter de verschijnselen die we zien. En anderzijds ook de gedachte dat je die sluiers misschien niet af zou moeten nemen. Dat een geheim is, dat een geheim zou moeten blijven. En deze gedachte duikt voor het eerst op bij Herakleitos misschien, waarschijnlijk. In ieder geval ook bij Plato en latere denkers. En bevindt eigenlijk zijn hoogtepunt bij de grote vroege romantische dichters en denkers uit de kring van Jena in, 1797, 99. Dus de kring rond de gebroeders Schlegel en de dichter Novalis en filosofen als Fichte en Schelling die daar omheen hingen. En ook daar, Hegel moet ik ook noemen natuurlijk.
Ja,
ook daar speelt die gedachte van dat de natuur een verschijning is waarachter een diepte waarneembaar is, een grote rol.
Ja, en dat wordt dan ook weer door de dichters uit diezelfde tijd uitgewerkt. Dus
en ook ik las net die hymne van die hymne aan de godin de nacht voor. Ook Novalis heeft hymnen aan de nacht geschreven. Hè? Prachtige gedichten.
Wellicht geïnspireerd?
Dat weet ik niet zeker. Mm. Ik weet niet of zij dit kende.
Mm-hmm.
Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat dat Goethe, die ook een beetje, ja, die in ieder geval vaak op bezoek kwam in Jena, dat Goethe zich wel bij zich heeft gehouden met die Orphische teksten.
Ah.
Dus op de een of andere manier hadden ze daar wel weet van, ja.
Ja, fantastisch. Dus dit alles culmineert in dit werk in zekere zin ook in het vervliegen. Dus hetgeen wat niet gezien kan worden, vervliegt in de Waddenzee misschien. In wat jij al zei, de Oostzee. Het spiegelkwartier zou je kunnen zeggen. De doodse moerassen van het noorden.
Ja.
De paradox is daarbij wel dat in dat gebied dan ook weer mensen leven die gelukzalig zijn.
Ja. En de langlevenden.
Ja.
Ik associeer het misschien wel met Gilgamesh. Hè? Dus in het epos van Gilgamesh, de Sumerische epos, dat we voornamelijk kennen uit het tweede millennium voor Christus in een Babylonische vorm. Daarin is ook Gilgamesh, de koning van de Sumeriërs, gaat op zoek naar een gebied aan gene zijde van de zee. De wateren des doods worden ze ook genoemd. En daar ontmoet hij een figuur, Utnapishtim, die de dood overwonnen heeft. Die de zondvloed overleefd heeft. Dus de gedachte dat er aan de andere kant van het water mensen leven die de dood gepasseerd zijn. Dat is denk ik een gedachte die je vaker zou kunnen terugvinden.
En ik heb dan de hele oppervlakkige observatie dat er ook gesproken wordt over de kalmte van die mensen. Die is helemaal niet zo oppervlakkig. En die associeer ik in zekere zin ook wel met de stoïcijnse aard van de Friezen en de Scandinaviërs. Dat is natuurlijk een beetje vergezocht.
Ja, dat lijkt me vergezocht, omdat denk ik deze dichter natuurlijk nog nooit een Fries in levende lijven had gesproken. Of een. En juist die mensen uit het noorden. Ik zou maar zeggen, de normale levende mensen uit het noorden.
Ja.
Die werden juist gezien als gevaarlijke barbaren. En mensen die bier dronken. En,
ja.
Want je hebt hier het boekje van Tacitus neergelegd. Het leven van Agricola en de Germanen.
Mm-hmm.
Die Germanen die stonden natuurlijk vooral bekend als hele rage kerels.
Ja, dus wat ik nu ga voorlezen, dat komt daar niet mee overeen. Zij stralen allen, niemand uitgezonderd, op pagina 93. Van jeugdigheid die hen aantrekkelijk maakt. De kalmte knikt hen toe met zachte blik. Zodat de ouders en de kinderen bedachtzaam alles doen wat nodig is. En woorden spreken die bevlogen zijn. Wij hebben echter geen van hen gesproken. En stapten dapper verder langs het strand.
Ja, ja, ja. Dat is ook een van de interessante dingen eigenlijk van dit gedicht, vind ik. Dat ze maken die krankzinnige tocht door de Oostzee, langs het uiterste noorden en dan vervolgens de Atlantische Oceaan op. En, maar ze gaan er niet binnen. Ze komen langs de gebieden die aan de grenzen liggen. Ze komen echt vlak langs het Dodenrijk. En daar is een stad en ze weten wel en ze zien ook wel dat het daar duister is en dat er tegelijkertijd eeuwig bloeiende bomen staan en zo. Maar ze gaan niet naar binnen.
Ja.
Dus het lijkt wel alsof het uiterste mysterie, dat ze daar net aan kunnen raken, maar ze hebben op de een of andere manier nog niet het recht, of ook misschien ook niet de zin, om werkelijk die grens over te gaan. En ze moeten uiteindelijk terug naar de Middellandse Zee. En terug naar huis.
De mediterrane oersoep van Hans van Mierlo, zou je dan zeggen. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting, Piet. Tenzij je nog iets wil zeggen, iets vertellen of aan wil kondigen. Bijvoorbeeld in een werk waar je...
Mag ik nog een gedicht voorlezen?
Je mag zeker een gedicht voorlezen,
heel
graag zo.
Want ik dacht, ik ben natuurlijk heel erg bezig met dit soort dingen. Maar ook in mijn eigen werk duiken ook soms... ondanks mijzelf. duiken ook dit soort motieven wel op. En ik heb een gedicht geschreven in mijn meest recente bundel. Die bundel die heet Niets dan dit. Een lijflied voor de ziel. En lees die bundel, dames en heren. Maar daar komen een aantal liederen in voor. En dit is het lied van de adem. En ik heb het geschreven naar aanleiding van zo'n storm die je zo nu en dan hebt, waarin als Sahara zand over ook Nederland wordt uitgestrooid. En dat zie je dan als een soort film over de auto's in de straat liggen. Het lied van de adem. Toen stak daar ineens een straalstrakke wind op, dragend oranje-rood zand uit dorre contraien, die woest en leeg moesten heten, daar onzijn, daarvan zijn nog niet gescheiden is. Al kent de ongeknede stof wel kleur en gedaante en wondere zachtheid die hier een waas legt over harde glanzen. Misschien is dit het blazen van de muzen, gebrand als zij zijn op verhalen van duistere eenvoud, die spelen op naakte locaties, die zij graag kleden in waden van klei, geur en klank, van dierbare gruzelementen. Want wat kapot ging, is ooit heel geweest. Op kinderfietsen, op auto's van felle modellen, op schelle winkelgebieden vlijt zich een tedere aura van zuidelijk gruis, dat sombere, stompe, boze en hebbende mensen gebied zich seconden te beraden op hun positie als denkende bouwsels van stof. Er is een aarde denkbaar zonder mensen, dieren en water, drinkende eiken en dingen, maar dat is niet hoe het gegaan is. Er is iets gegroeid wat wij liefdevol moeten bezingen.
Prachtig, dat was het. Hartelijk dank.
Dankjewel.